Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst met als onderwerp niet storen. Onze voorganger is dominee van der Dussen. Mijn naam is Gerrie Verboom, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik ergens in de kerk. Als u iets wil vragen naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente, bent u of ben jij bij ons van harte welkom. De organist is Asako Peten, tenminste dat staat hier, maar ik zie Christiaan. Ja? Goed. De collecte is voor het jeugdwerk in onze gemeente. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar, evenals die van tienergroep 2. Er zullen ook dit jaar weer een aantal ambtsdragers aftreden, zodat er openvallende plaatsen ontstaan. We verzoeken u daarom namen op te geven van gemeenteleden die u geschikt acht voor de volgende taken. 3 ouderlingen, 3 diakenen en 2 jeugdouderlingen. Achter in de kerk liggen briefjes waar u namen op kunt invullen. Deze kunt u vervolgens in de daarvoor klaarstaande doos deponeren. Ook volgende week zondag is daar nog gelegenheid voor. Bovendien kunt u ook via internet namen opgeven. Mauree zal nu iets zeggen over het paasontbijt dat dit jaar weer wordt gehouden.
Zoals jullie misschien al weten is er in het paasweekend allerlei dingen te doen. Voor jongeren en voor oud. Wat ik even wil benoemen is het paasontbijt dat op 20 april is. Gaat plaatsvinden op de verdieping. We hebben plek voor ongeveer 50 mensen, dus geef je snel op, want vol is vol. Kosten zijn €5 per persoon en de opbrengst is voor de jongeren die naar de Oekraïne gaan. Als u een e-mail heeft, kunt u zich opgeven via paasontbijtngk@gmail.com. En heeft u geen e-mail, dan sta ik straks achter in de kerk en dan kunt u zich bij mij opgeven.
Dankjewel. Vanmiddag is er een jeugddienst in de kerkgebouw van de gereformeerde kerk vrijgemaakt aan de Orionstraat. Dominee Van Vught is de voorganger. Ik heb van iemand een sleutel gekregen die is gevonden in een jaszak. En het is nu... Hoe snel krijg je mensen aan het lachen? Nou goed, die sleutel is niet van de persoon die die jas bezit. Dus mocht iemand een sleutel kwijt zijn, dan kan hij even zich bij mij vervoegen. En dan kunnen we kijken of de beschrijving van de sleutel klopt met de sleutel die ik in bezit heb. We gaan nu een nieuw lied zingen. Dat is een bewerking van een hymne uit Filippenzen 2. Ik zie nu 3 mensen die kunnen begeleiden. Ik weet niet wie dit gaat doen. Want wij zullen dat lied nog wat moeten leren, heb ik begrepen. Ja, vanaf de smartphone. Vanaf de smartphone. Nou. Als het maar lukt. Na een moment van stilte, belijdenis en groet zingen we Psalm 146, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij stil worden voor God. En het eerste wat we nu zeggen, is dat onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zei u, en vrede van God, onze Vader, en van de gekruisigde en opgestane Heer, Jezus Christus. Psalm 146, 1, 2 en 3, zingen we. Kinderen, als jullie nu naar voren komen, doet Nel de Waal dat ook. En die gaat jullie een verhaal vertellen.
Moet je horen, ik had een heleboel plaatjes opgestuurd naar Jan die vandaag gaat beamen. Maar er zijn een paar niet aangekomen. Dus sommige stukjes doen we even zonder plaatjes. Maar dat geeft niet, want jullie zijn wel slim genoeg om het toch te snappen. Hè? Ik wou het vandaag met jullie over kiezen hebben. Niet die dingen die in je mond zitten, maar kiezen tussen twee dingen. Of meerdere dingen soms. En elke dag moeten we wel kiezen. Soms dingen die makkelijk zijn om te kiezen. Bijvoorbeeld 's morgens als je uit bed komt, wat je op je boterham zult nemen. Jam of hagelslag. Niet zo heel moeilijk. En ook niet erg als je de ene dag hagelslag kiest. Want dan kies je de volgende dag gewoon jam. Niet erg. Of als je een snoepje uit mag kiezen uit een hele bak met allemaal lekkere snoepjes. Welke zal je nou nemen? Ook niet heel erg als je dan een snoepje hebt gekozen wat toch niet zo lekker was. Neem je gewoon de volgende dag die andere. Dat kan ook, hè. Het wordt al een beetje lastiger als bijvoorbeeld mama zegt we gaan naar oma. Dat is altijd leuk als je naar oma gaat. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de uitnodiging voor een feestje. Wat moet je dan kiezen? Naar oma of dat feestje? Wat zou jij kiezen? Dat kan ook. Dan ga je gewoon eerst naar het feestje en dan naar opa en oma. Ja, dan hoef je niet eens te kiezen. Hè? Zo kan het ook, ja. Of bijvoorbeeld je bent met je vriendje of met je vriendinnetje. En dan kom je op straat een paar plaagjongens tegen en die gaan jouw vriendje plagen. Wat doe je dan? Blijf je bij je vriendje? Of ga je weg? Of ga je meedoen met plagen? Dan kan je ook allemaal dingen kiezen. Hè? Dat is ook alweer lastiger. Lastiger dan kiezen tussen twee boterhammen of twee snoepjes. Wat doe je dan? Het verhaal van vandaag gaat ook een beetje over kiezen. En we zijn met allemaal verhalen bezig die naar het Pasen gaan. Hè? We hebben al het verhaal gehad dat de Heer Jezus binnenkwam in Jeruzalem. En het laatste avondmaal. En dat hij ging bidden in de tuin. En dat de haan kraaide. Dat Petrus zei dat hij hem niet kende. Nu zijn we zover met het verhaal dat de Heer Jezus, die is bij Pilatus gebracht. En Pilatus, dat is een Romeinse meneer, die is de baas in de stad. En als de mensen in de stad ruzie hebben met elkaar, of ze hebben iets anders wat opgelost moet worden, dan moeten ze naar Pilatus toe gaan, omdat hij de baas is. En dan moet Pilatus zeggen wat er moet gaan gebeuren. En de mensen die nu boos zijn op Jezus, die brengen hem bij Pilatus. En dan moet Pilatus maar zeggen dat de Heer Jezus straf moet krijgen. En de Heer Jezus die staat voor Pilatus en Pilatus die kijkt eens naar Jezus en die denkt, wat heeft deze man voor verkeerds gedaan? Dat die mensen hem dood willen hebben. Dan moet hij toch wel iets heel ergs hebben gedaan als je zo'n straf verdient, hè? En ik zie dat helemaal niet. Ik heb ook niks gehoord dat hij iets heel ergs heeft gedaan. Ik heb gehoord dat hij wonderen heeft gedaan. En dat hij mensen beter heeft gemaakt. Maar dat is toch niet iets om straf voor te krijgen. Ik snap het niet. En dan zegt Pilatus tegen de Heer Jezus, is het waar dat u zegt dat u de koning van de Joden bent? De Heer Jezus zegt, u zegt het. Dat is het enige wat de Heer Jezus zegt. Want alle andere beschuldigingen, alle andere lelijke dingen die de mensen over hem roepen, daar zegt de Heer Jezus allemaal niets tegen. Daar zegt hij niks op. Helemaal geen antwoord. Of hij gaat er niet tegen in. Hij geeft nu alleen antwoord op die ene vraag van Pilatus. Pilatus denkt, ja, wat moet ik daar nou mee? Als de Heer Jezus dat antwoord geeft, u zegt het, worden de mensen toch boos en ze beginnen te joelen en te schreeuwen. Pilatus schrikt ervan. Ja, hij denkt, als ik hem nu vrijlaat, omdat de Heer Jezus niks gedaan heeft, worden ze straks nog boos op mij. En wat een ellende komt daarvan. En snel in zijn hoofd bedenkt hij een plannetje. Want ieder jaar met Pasen, dan laat hij een gevangene vrij. Dit jaar gaat hij dat ook doen. En nou denkt Pilatus, weet je wat? Als ik nou de ergste gevangene die ik nu heb, de grootste boef die nu in de gevangenis zit, vrijlaat, dan laat ik de mensen kiezen wie ze vrij willen hebben. Barabbas, zo heet die boef, of Jezus. Dan kiezen ze natuurlijk Jezus. Want Barabbas, die heeft zoveel slechts gedaan, die willen ze niet uit de gevangenis, die willen ze niet op straat. Dan laten ze Jezus wel gaan. En Pilatus laat Barabbas uit de gevangenis halen en die zet hij naast Jezus. En dan zegt hij tegen de mensen, wie willen jullie vrij hebben? Barabbas of Jezus? En meteen roepen de mensen, Barabbas, Barabbas moet vrij. Pilatus. later schrik nog meer. Wat een woedende mensen. En ze willen Barbas vrij. Liever Barbas vrij dan de Heer Jezus. Ja, zegt Pilatus. Dan weet ik het ook niet meer hoor. Dan moeten jullie het zelf maar regelen. En weet je wat hij doet? Om te laten zien dat hij zelf onschuldig is. Dat hij wil zeggen, kijk, nu kan ik er niks meer aan doen. En wat er nu met Jezus gebeurt, dat is dan jullie schuld. Ik was mijn handen in onschuld. Zo bedoelt hij dat. Daar bedoelt hij mee te zeggen. En het is niet mijn schuld wat er nu met Jezus gaat gebeuren. Moeilijk, hè? De Heer Jezus wordt nu meegenomen. Barabbas mag vrij uit de gevangenis. En ze nemen de Heer Jezus mee. En dan gaan ze heel veel lelijke dingen met hem doen. Ze trekken hem een mantel aan. Alsof hij een echte koning is. En ze zetten een kroon op zijn hoofd. Niet een mooie kroon van goud. Maar een kroon van doornprikkels. En ze geven hem een rietstengel in zijn hand. En dan gaan ze hem uitlachen. En heel lelijk tegen de Heer Jezus doen. En als dat gebeurd is, dan nemen ze hem mee naar de weg. En ze geven hem een kruis, een zwaar kruis om te dragen. Zo zwaar dat de Heer Jezus op een gegeven moment niet meer kan. En dan halen ze iemand uit de mensenmenigte. Die meneer heet Simon. En die moet dan het kruis voor de Heer Jezus dragen. Op weg naar Golgotha. Een verdrietig einde, hè, van dit verhaal. Ja. En de keuzes, Pilatus, die ging kiezen, maar niet voor de Heer Jezus, niet voor het goede, maar ook niet, hij maakte eigenlijk geen keuze. Hij zei, ik laat het gaan, kiezen jullie maar. Doen jullie maar wat je denkt dat goed is. De Heer Jezus, die ervoor koos om niets te zeggen, en de mensen die ook tegen de Heer Jezus kozen, die zo boos op hem waren. Allemaal keuzes. Nu gaan we, voordat jullie naar boven gaan, nog een lied zingen. Lied 77 uit de eigen bundel, het vierde vers. En dat begint, de eerste regel daarvan is, wij willen worden als Hij. En dat gaat dan over de Heer Jezus, hè. Zullen we dan straks boven nog bidden tot de Heere God, dat de Heere God ons altijd zal helpen met kiezen, om het goede te kiezen, ook al is het soms heel moeilijk. Ja? Gaan we nu zingen.
Ik vond dat die plaatjes wel hielpen. Overbekend verhaal. En dan zie je ineens echt zo'n Romein. En dan zie je ineens echt zo'n trotse man. Zo'n Barabbas. En alles bij elkaar hoor je dan weer. Wat een dramatisch verhaal. Nou, de kinderen liggen wat voor op ons in de kerk. Wij zijn met het verhaal van Marcus bezig. En wij zijn nog pas in Marcus 12 vanmorgen. Maar ook bij ons zal het gaan over kiezen. En over dat drama van wrede mensen. Laten we erom bidden dat dat verhaal ons dicht bij de kern brengt van ons geloof. En dat we met elkaar ook bij de kinderen en de tieners gezegend worden. Door onze aandacht te richten op de kruisweg van Jezus. Ik wil voorgaan in gebed. Heere God, op verschillende plekken in dit gebouw gaan we ons daar nu op richten. Op dat ellendige verhaal van onrecht en wreedheid en lijden. Omdat u onze aandacht daarvoor vraagt. En daarom bidden we u of u dat wilt zegenen. Gelovend dat in dat verhaal ook troost zit. Hoop. En dat het helemaal boordevol is van uw liefde. Wilt u de mensen die in de ruimte van de tieners en in de ruimte van de kinderen met elkaar daar bezig zijn, helpen om dat eruit te halen? En helpt u ook ons hier? Geef ons de moed om er weer in te duiken. Geef ons de verrassing dat het oude verhaal nog altijd actueel is. En geef ons dat we er uw goede, troostrijke, energiegevende boodschap in horen. In Jezus' naam. Amen. Ja, Daniel Timmerman en ik nemen u mee door het evangelie naar Marcus. In deze 40 dagen tijd. In het evangelie wordt de tocht van Jezus beschreven vanaf zijn geboorte als de tocht naar Jeruzalem. Anders dan in het evangelie naar Johannes, waar wordt verteld dat Jezus verschillende keren in Jeruzalem is geweest, geeft Marcus een beeld waarbij hij pas aan het eind van zijn leven in Jeruzalem komt. Dat is hier in Marcus 11 en 12 het geval. Marcus 11 vertelt onder andere over hoe Jezus de tempel schoonveegt. En daar komt dan ook weer een conflict door. Daarover gaan wij lezen. Ellen Meijer leest voor uit het slot van Marcus 11, het begin Marcus 12.
Ze kwamen weer in Jeruzalem aan. Toen Jezus zich in de tempel ophield, kwamen de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten van het volk naar hem toe en vroegen hem: op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? Wie heeft u het recht gegeven om zo te handelen? Jezus antwoordde: ik zal u een vraag stellen. Als u me daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik zo handel. Doopte Johannes in opdracht van de hemel of in opdracht van mensen? Antwoord mij. Ze overlegden met elkaar en zeiden, als we zeggen van de hemel, zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, wat dan? Ze waren namelijk bang voor de menigte, want iedereen hield Johannes voor een echte profeet. Dus zeiden ze tegen Jezus, wij weten het niet. En Jezus zei tegen hen, dan zeg ik ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen. Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen. Maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde, die ze doodde, en nog vele anderen. Sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over. Die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar, dat is de erfgenaam, kom op. Laten we hem doden, dan is de erfenis van ons. Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen? De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarop wilden ze hem gevangen nemen, want ze wisten dat hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis. Maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze hem staan en gingen weg.
Het is een bizar verhaal. Het is echt bizar. Die knecht die namens de eigenaar de opbrengst komt vragen. Wie bedenkt dat nou? Om dan te vertellen dat die wordt afgetuigd en toegetakeld. En met lege handen weggestuurd. Wat zijn dit voor criminelen? En welke eigenaar had het in zijn hoofd om dan daarna nog een knecht te sturen? En nog een. En als ze dan niet terugkomen, omdat ze zo worden afgetuigd dat ze niet meer levend kunnen terugkomen, dan is het toch bizar als je nog weer een knecht stuurt. En dan ben je toch helemaal de weg kwijt als je dan zegt, nou dan stuur ik mijn zoon maar. Een bizar verhaal. Jezus vertelt vaker rare verhalen. Maar dit is wel heel vreemd. Het gaat onmiskenbaar in dit verhaal over God. En het gaat ook absoluut zeker over Jezus. Maar over wie gaat het nou nog meer? Wie zijn die criminelen? Nou, daar lees je wel wat over. Aan het eind, in vers 12, staat dat zijn gehoor hem gevangen wou nemen, want ze wisten dat hij hen op het oog had. En wie zijn die mensen die dat wisten? Dat zijn dezelfde mensen als die na de reiniging van de tempel tegen Jezus losbarsten en zeggen: nou moet het niet gekker worden. Waar haalt u het recht vandaan om dit te doen? Die hem aan de tand voelen en die hun messen aan het slijpen zijn om nu inderdaad hem om te brengen. Dat zijn de mensen aan wie Jezus het verhaal vertelt. En die zeggen na afloop van het verhaal: aha, hij bedoelt ons. Dus die criminele pachters, daarmee heeft Jezus zijn vijanden op het oog. En dat klopt ook wel. Want de plot van het verhaal is dat als die eigenaar inderdaad dan zover gaat dat hij zijn eigen zoon stuurt, dat die zoon ook wordt afgeslacht. Dat gaat echt beestachtig toe. Want er staat dat als die vermoord is, dat ze zijn lichaam buiten de wijngaard gooien. Je moet je dat zo voorstellen. Dat was een ommuurde ruimte met wijnranken. En als die man vermoord is, dan gooien ze het lijk over de muur. Dat is het meest gewelddadige wat je je kunt voorstellen, want eigenlijk werd standaard een dode wel begraven. Ze gooien het over de muur en de vogels kunnen erin gaan pikken. Aha, zeggen Jezus' vijanden. Daar bedoelt hij ons mee. En al die voorgaande knechten, dat waren de profeten. Jeremia, die in de put werd gegooid. Elia, die moest vluchten om in leven te blijven. En al die andere profeten. Amos, die een zwijgverbod kreeg opgelegd. De vijanden van Jezus voelen het haar fijn aan. Wij worden hier aangesproken zoals onze voorouders werden aangesproken op de moord op de profeet. Maar wij, wij horen daar niet bij, toch? Gaat dit verhaal ook over ons? Indirect. Ja, ik denk het. Niet omdat die beestachtige criminaliteit ook bij ons zo aan te treffen is, maar omdat er iets onder zit. En dat kun je wel bij jezelf aantreffen. En dat is onze behoefte om niet gestoord te worden. De behoefte die elk mens, als je ernaar vraagt, in zich heeft om aan de deur dat bordje te hangen. Niet storen. Dat zit onder dat beestachtige gedrag. Die pachters zijn hard aan het werk geweest. 5 jaar lang hebben ze van die eigenaar niets gezien of gehoord. Hij was op reis. En niemand wist waar hij was en of hij nog terugkwam. Ze hebben hun handen vuil gemaakt in die wijngaard. Ze hebben er wat van gemaakt. Het is de tijd voor de eerste wijnoogst En wel verdraaid. Vlak voor het grote feest van de wijnoogst staat daar dan ineens een meneer die zegt: wilt u betalen? Ik kom de opbrengst van de wijngaard incasseren voor mijn heer. Dat schiet de pachters in het verkeerde keelgat. Zij zijn eraan gewend om de wijngaard voor zichzelf te hebben. Ze zijn 5 jaar eigen baas geweest. En dat wouden ze maar zo houden. Want eigen baas zijn, dat is niet alleen het ideaal van veel ondernemers, maar dat is de diepe begeerte van ieder mens als het over God gaat. Eigen baas zijn. Je eigen broek ophouden. Je eigen boontjes doppen. En zeker geen last hebben van iemand die zich met jou komt bemoeien en komt zeggen hoe jij het moet doen. En die komt zeggen dat hij de baas is in je leven. Niet storen. Dat is een signaal dat je als mens kunt geven als je lekker met je eigen leven bezig bent. En als je het even niet gebruiken kunt, dat iemand er zich tegenaan bemoeit en iets gaat claimen bij jou. Zelfs de allergelovigste mensen, die elke dag van hun leven in intense gerichtheid op God leven en die gruwen van dit soort criminaliteit, zelfs de allerheiligste mensen hebben elke dag van hun leven een verwoed gevecht te voeren met zichzelf. Omdat het zo diep in elk mens zit, de drang om je eigen baas te zijn. Heere God, ik hou heel veel van u, maar nu even niet. Ik wil nu even graag mijn eigen gang gaan. En nu moet u mij even niet lastigvallen over hoe ik mijn geld uit moet geven. Ik wil dat nu even niet horen. En sorry, vandaag staat mijn hoofd er niet naar om nederig te zijn. Ik doe elke dag mijn best. Ik heb er vandaag geen zin in. En ik wil ook vandaag helemaal niet vergevingsgezind zijn. U kunt me wat. Morgen wel weer. Dan ga ik de strijd wel weer aan. Maar nu niet. Ik wil nu een spelletje op de computer doen, waarvan ik weet dat u er uw wenkbrauwen bij fronst. Maar ik doe het toch. U ziet het bordje op de deur. En over 1,5 uur, dan mag u weer. Ik heb geen zin om het roer uit handen te geven aan u. En er zijn ook dagen dat ik het helemaal niet nodig vind dat u koning bent. En dat dat allemaal gaat om uw heerlijkheid. Ik wil eigen baas zijn. En ik ben niet gediend soms van de hardhandige manier waarop u ingrijpt in mijn leven. Zo zitten wij mensen in elkaar. Zelfs de allerheiligsten. En dat zit eronder. Onder die beestachtige criminaliteit. En als je daarnaar kijkt. Ja. Dan is dit toch ook een verhaal over ons. Een eigenaar van de wijngaard, een God die af en toe dat bordje bij ons aan de deur ziet hangen. Steeds opnieuw zelfs. Ja, het is zeker een verhaal over God. Dat kun je al daaruit afleiden dat in de Bijbel vaker God wordt vergeleken met een man die een wijngaard aanlegt. Beroemd is het lied van de wijngaard in Jesaja 5. Toen Jezus dit verhaal begon te vertellen, wist iedereen het meteen. Oké, dit gaat over God. Wijngaard aanleggen. Oh, dat is de Heer. Maar, nog veel sterker is de aanwijzing dat dit over God gaat. Dat die eigenaar zo bizar veel geduld heeft. Wie doet dat nou? Na de eerste afgetuigde knecht een tweede sturen. God. Wie doet dat nou? De volgende keer vriendelijk kloppen en zeggen: heb jij vandaag wel tijd voor mij? En als jij 3 jaar lang, bij wijze van spreken, helemaal niks met God te maken zou willen hebben, en dat God dan vriendelijk klopt en dan zegt: ik ga het nog eens proberen. Vind je het goed dat ik jouw vader ben? Dit is grandioos als het gaat over de schets van wie God is. Ach, wie kan ook beter vertellen wie God is dan zijn eigen zoon? Wie kent God beter dan Jezus? En Jezus zegt hier met zijn eigen gezag: dit is de God die jullie komt storen. Hij heeft een eindeloos geduld. Hij is zeer op jullie gesteld. En hij ziet het door de vingers. God is een God die niet gauw van een mens genoeg krijgt. God is een minnaar die tientallen jaren lang kan lopen te wachten op het meisje van wie die houdt. En dat zijn jullie. God wil en kan niet zonder ons. God is de minste. God slikt. God buigt het hoofd. God zegt: ik blijf het proberen. Dat is het allervreemdste in dit verhaal. Dat die mensen maar doorgaan met hun criminaliteit. En dat God het er eigenlijk niet naar maakt. Zo'n God zou je toch binnenlaten. En als God dan aan het eind zegt: dan stuur ik mijn zoon. Daar zullen ze wel respect voor hebben. Dan straalt God zo'n wonderbaarlijk vertrouwen in ons uit. Dat is dus wat God verwacht en waar hij op hoopt dat dan de zoon komt en dat dan die pachters, inmiddels getraind in het moorden en aftuigen, zeggen: nou moesten we maar eens praten. Ja, daar hoopt God op. Hij slaat er niet op los. Daar hoopt hij op. Nou ga ik hun hart winnen. Ja, en dit verhaal gaat ook absoluut over Jezus. Wie anders dan Jezus wordt bedoeld met de geliefde zoon? Jezus, die zichzelf wel vaker in het evangelie presenteert als in de reeks van de profeten. God heeft al zo vaak geprobeerd zijn volk voor zich te winnen. En het is steeds verkeerd afgelopen. Jezus zegt: nu ben ik aan de beurt. Ook weer bizar. Een beetje zoon zou zeggen: u gaat zelf maar. Dit doe ik niet. Krankzinnige onderneming. Ik ken ze, die lui. Jezus zegt: ja, ik ga. Ik ken ze. Ik weet wat ze me aan kunnen doen. Ik ga. Heel belangrijk is dat hij de laatste in de rij is. Als laatste wordt hij gezonden. Dat is ook letterlijk. Meer heeft de eigenaar ook niet. Dit is zijn ultieme poging. Hierna komt niks meer. Want hij is het zelf. In zijn zoon gaat hij zelf. En dat wordt in het Nieuwe Testament voortdurend onderstreept. Met het optreden van Jezus hebben we het allerlaatste te pakken wat God in petto heeft voor ons. Hierna komt niks meer. Dit is het laatste. Daarom is dit ook het laatst der dagen. Dan zeg je: hoe kan dat nou, al 2000 jaar het laatst der dagen? Ja, want in de lange wereldgeschiedenis zijn we nu in de fase waarin God zegt: dit is het laatste wat ik heb. Meer heb ik niet. Ik heb nu alles gedaan. Hierna komt niks meer. Dit is een verhaal over de wereldgeschiedenis. Over hoe deze wereldgeschiedenis afloopt. Eindigt die met God? Of eindigt die met de slachtpartijen van ons mensen? Het is goed als je bij dit verhaal je hart vasthoudt. Want we hebben ons hart vast te houden over de wereld. En dat doen we denk ik allemaal ook. Waar eindigt dit? Syrië, Zuid-Soedan, de vluchtelingenkampen, Poetin, klimaat. Wat zit er voor bizarre halsstarrigheid in het mensdom? Dat wij maar doorgaan. En doorgaan. En doorgaan. Waar eindigt dit? Eindigt dit nog in rechtvaardigheid? Of niet? Het bizarre verhaal van Markus 12... is de bizarre wereldgeschiedenis. Het is zo krankzinnig wat mensen doen, blijven doen. Komt dit ooit nog goed? Of eindigt dit in een inferno van geweld en rechteloosheid? Een inferno van hel. En op die vraag geeft Jezus twee antwoorden. Het eerste antwoord is hoogst verrassend. Dat is dat hij zijn hoorders het antwoord laat geven. Je moet heel goed letten op vers 9, want dat is in Marcus 12 het sleutelvers. Ze grepen hem vast, doodden hem, gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Dan zijn we bijna aan het eind van het verhaal. En dan stopt Jezus met vertellen en dan stelt hij een vraag. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? En dat is een vraag die hij stelt aan de hoorders. Hij zegt nu tegen jullie, ik heb jullie nu het verhaal bijna helemaal verteld. Wat denken jullie nou, hoe gaat dat nou aflopen? Dus nou worden de hoorders erbij betrokken. Dat is wat Jezus doet. Dus hij zegt niet in zichzelf, tja, en wat zal de eigenaar van de wijngaard nou doen? Nee, 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 nee. Hij stelt die aan u. Hij legt zijn vertelboek als het ware even weg en zegt van, het is nu bijna uit het verhaal. Hoe denken jullie nou dat het afloopt? Ja, zeggen jullie het nou eens. Ik ga het niet zeggen. Wat gaat die eigenaar nou doen als ze zijn zoon ook nog hebben vermoord? Wat gaat hij doen? Zeg het maar. Wat denken jullie dat? Wat vinden jullie dat hij moet doen? Roep eens wat. Dit gebeurt er dus, hè? Dat Jezus nu zijn publiek in verlegenheid brengt. Want het gaat over hen zelf. En wat moeten ze nou zeggen? Oké, zegt Jezus, dan zal ik het jullie zeggen. Wat de eigenaar gaat doen als de zoon vermoord is? Ik zal het opzoeken in mijn vertelboek. Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen. En hij zal de wijngaard aan anderen geven. Dat gaat hij doen. En wat er nu gebeurt is dat Jezus de mensen die het horen de kans wil geven om het zover niet te laten komen. Het is net als in het verhaal van Nathan bij David. Die man is des doods schuldig. Ja, maar dat bent u zelf, zegt Nathan. Als jullie mij gaan vermoorden, dan houdt het echt op met jullie. Doe het dus niet. Dat is wat Jezus hier zegt. Het is een laatste appel met dit bizarre verhaal op zijn hoorders. Om zich te bekeren. Om met hem te gaan praten. Om hun geslepen messen weg te leggen. En om te zeggen, Jezus, als het er zo voor staat, ja, dan moeten wij praten. Dit is een van de laatste momenten dat Jezus ze de keuze nog laat. Ze kunnen nog terug. Dit verhaal hoeft geen werkelijkheid te worden. Hij voert de spanning heel hoog op om ze duidelijk te maken. Jullie kunnen nog kiezen. En net vroegen jullie welke bevoegdheid ik heb om die tempel schoon te vegen. En toen heb ik geen antwoord gegeven. Maar nu dus wel. Ik ben de zoon zelf. Dus, vrienden, haal je bordje niet storen van de deur. Zullen wij samen eten? Dat is het eerste antwoord wat Jezus zegt. Wat Jezus geeft om te vragen, hoe gaat dat aflopen in deze geschiedenis? Een magistrale laatste kans. En zo doet God het. Hij aarzelt en aarzelt maar om door te pakken. Omdat hij mensen kansen biedt. En die moet je dan ook pakken. Ik weet het niet, maar als hier mensen zouden zijn die eigenlijk al heel lang het bordje niet storen op de deur hebben hangen, Ja, voel dan nu ook het spanningsmoment erin. Hè. Nu is het moment. En Jezus staat voor u en zegt: zullen wij samen naar God toe? Dat is het eerste antwoord. Hoe loopt dit af? God aarzelt en aarzelt maar. Want het is voor hem een koud kunstje om de wereld kapot te gooien. Maar hij wil iets heel anders. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, om een ieder die gelooft te redden. Het tweede antwoord dat hij geeft, dat is het antwoord van Psalm 118. Dat is een van de weinige psalmversen die ik uit mijn hoofd ken. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers ten hoeksteen door God zelf gelegd. Vergeef me als ik nog niet eens helemaal 100% correct citeer, maar zo zit het in mijn hoofd. De steen, verachtelijk weggegooid. Het lijk, verachtelijk over de muur gegooid. De zoon, verachtelijk ingewisseld voor Barabbas. Het is niet het laatste woord. Daar gaat de eigenaar van de wijngaard. In de vroege ochtend. Naar het graf. Eigenhandig tilt hij de steen weg. En hij zegt: mijn zoon, word wakker. Er zit een eigenaardig woordspel in dit psalmcitaat. De woorden steen en zoon, en bijna hetzelfde. Bijna hetzelfde. De steen die verworpen is, is de zoon die verworpen is. En de eigenaar van de wijngaard raapt dat verachte lichaam op en zegt: mijn zoon, word wakker. Pasen. 40 dagen tijd is de periode van de voorbereiding van het paasfeest. We moeten er doorheen, mensen, door dit vreselijke verhaal. En we moeten door de wereldgeschiedenis heen, door de krankzinnige hardnekkigheid van ons mensen. We moeten er doorheen. Maar er gloort licht. Want de steen die is afgewezen, wordt de hoeksteen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is wat je op de been kan houden. Dat is waardoor je hoopvol kunt zijn. Dat is waarvoor je in de kerk komt. Dat is waarom er een paasontbijt wordt klaargemaakt. Amen. We gaan dat lied zingen, Psalm 118, vers 8. Laten we naar dit evangelie luisteren, naar Gods claim. Want wat komt hij nou eigenlijk vragen? Verderop in Marcus 12 legt Jezus dat uit. Hij legt dat uit aan de hand van een vraag van een schriftgeleerde die zegt: ja, wat is nou het belangrijkste wat God wil? En dan zegt Jezus: het voornaamste is, en dan citeert hij uit het Oude Testament: luister, Israël, de Heer, onze God, is de enige Heer. Heb de Heer, uw God, lief, met heel uw hart, en met heel uw ziel, en met heel uw verstand, en met heel uw kracht. Weg met dat bordje, niet storen. Het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Wij zingen gezang 449, vers 1, 3, 4 en 5. Met daarin een gebed om motivatie, om te leven naar dit dubbel gebod.
Thank you.
Wij zullen u danken en voorbeden doen. Niemand van u heeft deze keer aan Daniël Timmerman of mij gevraagd of we vandaag in de kerk voor hem of haar bij name willen bidden. Enkele van u hebben gevraagd of wij vandaag in de kerk met hen willen danken. Dat is Anton Chardon, die woensdag is thuisgekomen uit de zorginstelling in Nieuwpoort en die iets heeft van: nu mag ik hier thuis weer verder. En daar is hij verschrikkelijk blij mee. En dat deelt hij. Niet minder blij zijn Wim Dor en Yvonne Jonker. Hun zoon Joost is vader geworden van een zoon, Lucas Martin. Kleinzoon voor Wim, voor Yvonne. En als u hun geschiedenis kent, dan weet u hoe dit een nieuw leven is, dat een licht verspreidt, dat een mens daar ongelooflijk dankbaar voor en blij om kan zijn. En dus zeggen, en Yvonne en Wim, dank met ons mee. En dat zeggen ook Boop en Gerard van der Linde, want hun dochter Anneke heeft een dochter, en die kennen sommigen van u nog wel, dat is Marieke de Heer. En Marieke is moeder geworden. En zo zijn Boop en Gerard verwonderd en blij met een achterkleinkind. En juist omdat het gaat om kinderen van mensen die nog niet zo heel lang geleden lid waren van onze gemeente, is het goed en fijn om samen in blijdschap en dank te delen. Ik ga voor in gebed. Ja, Heere God, het is niet enkel kommer en kwel in de wereld. U zij dank niet. Soms kun je ook weer zo blij worden van gebeurtenissen. Soms nemen dingen zo'n bijzondere wending. Soms kun je zo getroost worden doordat het leven doorgaat. En dan is oud zijn niet enkel een last, maar ook een voorrecht als je het mee mag maken. Zoals Boop en Gerard van der Linden. Wij prijzen u met Anton Chardon, met Wim Dor, met Yvonne Jonker, met Boop en Gerard van der Linden, voor uw goedheid, voor geluk, voor nieuw leven, voor voortgang van het leven. Wij verheugen ons met hen. En brengen u de eer dat u ook in deze dingen laat zien dat het laatste woord in deze wereld niet is aan de machten van verderf, maar aan u, de God van het leven. Wij bidden u voor die kleintjes, voor die derde en vierde generatie, nu ze geworpen zijn in een bange wereld, met veel moois, met bijna nog meer boosheid en dreiging. O God, wil ook deze kleintjes tegemoetkomen op uw tijd en wijze. En het reddend evangelie van Jezus Christus ook hem toereiken. Wees u bij ons als andere dingen ons vervullen met dankbaarheid. En wees u bij ons als we het leven ervaren als zwoegen. En wilt u dan met het evangelie van Jezus Christus ons een hart onder de riem steken, hoop en moed geven. Help ons om door uw geest ons te richten op u. En als er blokkades in ons hart zijn, waardoor wij eigenlijk permanent u tegenhouden om in ons leven te komen, geef ons dan het besef van urgentie en de geraaktheid door uw liefde om de deur open te doen. Wilt u in deze wereld zijn en speciaal zegenen alles wat mensen doen om lijden te verlichten. We bidden u voor het werk van onze eigen diakenen en voor diaconaal werk wereldwijd. Voor het Rode Kruis, voor Artsen zonder Grenzen, voor die talloze mannen en vrouwen die met gevaar voor eigen leven in gebieden waar het een heksenketel is, binnengaan om er te zijn voor mensen. O Heer, zegen dat werk. Draag het, dat het doorgang mag vinden. En wil in uw wijsheid en liefde, in de opstanding van Christus, uw lieve Zoon, uw beloftige stand doen. En deze wereld toeleiden naar de nieuwe schepping. Wij danken en bidden in die grote verheven naam van onze lieve Heer Jezus. Amen. De collecte wordt nu gehouden voor jeugdwerk eigen gemeente. Kinderen, kom. Ja, kom er vast in. Welkom.
Nel Dwaal had net een verhaal verteld over het kiezen van, hè, dat ze tussen Barnabas en Jezus moet kiezen. Wij hebben boven dus een schilderij erover gemaakt met een vraagtekens erbij van wie ze zouden kiezen. En de B is natuurlijk van Barnabas en de J is van Jezus. Dus die gaan we op het kruis erbij hangen. Daar was ik al bang voor. Ja, de rest dat plak ik daar wel. En wij hebben ook nog een heel oud spelletje wat volgens mij iedereen wel van vroeger kent en altijd in de klas deden. Omdat we het over keuzes hadden. Hè? En wat staat erop? Wil jij het bij mij een keertje doen? Doe maar 4. Jezus is liefde. We hebben er natuurlijk een christelijke versie van gemaakt.
Dank jullie wel. Wij gaan nog één lied zingen nadat de geloofsbelijdenis is uitgesproken door Ellen Meijer. En dat lied is Mijn hoop is op u, Heer. Maar eerst zal Ellen namens ons de christelijke geloofsbelijdenis uitspreken.
Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die is neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de vergeving van zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwig leven.
Genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met jullie en u allen.